Welkom bij de Birgit Selma podcast. Deze podcast gaat over de ontwikkelingsweg van mensen die hun baan in het bedrijfsleven of waar ze voor studeerden inruilden voor iets anders. Even kort over mezelf. Ik ben Birgit en in 2018 verliet ik na 10 jaar mijn baan als headhunter in het Amsterdamse bedrijfsleven. Vanaf toen begon een zoektocht naar wie ik ben en hoe ik iets kan bijdragen aan de wereld door gewoon mezelf te zijn. Dat doe ik onder andere door het maken van deze podcast. Vandaag heb ik een hele bijzondere gast met een bijzonder verhaal, namelijk Floris van Woudenberg. Floris stond in december 2022 zijn plek als directeur van zijn onderneming af aan de medewerkers van zijn bedrijf. Dit was een voor hem logische stap naar een jarenlang proces richting meer autonomie en zelfsturing. Autonomie en zelfsturing zijn voor Floris van groot belang geworden, omdat hij zelf de autonomie van zijn eigen leven volledig kwijtraakte. In deze podcast maken we onder andere een reis naar het dieptepunt van zijn leven. Verslaving, dakloosheid en ook de gevangenis. Op dat dieptepunt ontstond er weer hoop op een beter leven. Ook spreken we over hoe zijn levenslessen de vormgeving van zijn bedrijf hebben beïnvloed. Hoe kwam er in zijn dieptepunt en hoe kwam hij er weer uit? Hoe gaf hij zijn bedrijf vorm? Wat gebeurt er als je zelf je plek als directeur opgeeft en het team het zelf laat besturen? Je hoort het allemaal in deze podcast. Vind je deze podcast trouwens leuk of inspirerend? Geef me dan alsjeblieft een goede podcastbeoordeling in jouw podcast-app. Je zou me er enorm mee helpen. Dankjewel. En dan gaan we nu over naar het gesprek met Floris. Hoi Floris.
Hoi Birgit.
Hoi, goedemorgen, welkom.
Goedemorgen.
Leuk je te spreken voor de podcast. Ja. Ja. Ik heb er echt heel veel zin in. Voor de luisteraars, kijker. Floris en ik kwamen in contact via LinkedIn. En ik zag Floris al wel eens zo voorbij komen, maar we kenden elkaar niet echt. En ik vond hem al wel een opvallende verschijning. En jij stuurde mij een keer een bericht en we raakten in gesprek eigenlijk over werkgeluk, leiderschap, een aantal dingen. En toen hebben we al een keer eerder even gezoomd om te kijken van, hey, is dit interessant voor de podcast? Nou, ik vond Floris heel interessant voor de podcast en daarom nemen we dit vandaag op. Want Floris heeft best wel behoorlijk wat levenservaring, interessante dingen die hij straks zelf gaat delen. Maar hij heeft ook zijn bedrijf Vonkel, heeft hij eigenlijk de leiding, en nu ben ik weer het juiste woord kwijt, afgegeven aan zijn werknemers. En hij heeft zichzelf eigenlijk uit de dagelijkse leiding verwijderd. Maar je bent nog wel eigenaar, toch?
Ik ben nog wel eigenaar.
Ja, precies. Nog wel. Dus ik ben benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. Floris, vertel nog even kort wat over jezelf, voordat wij jouw geschiedenis induiken en dan jouw verhaal gaan vertellen.
Ja, ik ben Floris van Woudenberg. Ik ben 53 jaar. Ik woon in Barneveld met mijn vrouw en 4 kinderen. En heb een ICT-bedrijf, webontwikkeling in Amersfoort. En daar bouwen we applicaties voor bouw- en bouwgerelateerde bedrijven. En we helpen bedrijven in hun digitale transformatieproces. Dus niet alleen maar de tools leveren, maar vooral ook aan de menskant werken.
Ja, oké. Okay. En hoe lang heb je dit bedrijf nu?
Ik ben in 2011 gestart, samen met een compagnon van mij.
Ja.
Toen waren we een vrij standaard webbureau.
Okay.
We bouwden websites voor MKB-bedrijven. En langzamerhand zijn we steeds meer de strategische invalshoek gaan nemen. En hebben we... zijn we met merkstrategie en identiteit bezig gegaan. En in 2019 hebben we besloten om... of 2020 hebben we besloten om volledig ons te richten op applicatieontwikkeling. Complexe applicaties voor bouw- en bouwgerelateerde bedrijven.
Oké. Dus eigenlijk ook binnen het bedrijf een hele ontwikkeling meegemaakt naar een veel specialistischere... onderscheidender rol in die markt.
Ja.
Oké.
Ja, we komen zo nog wel op het thema transformatie, maar ja. Transformatie is wel een rode draad in ook de historie van Fonkon.
Oké.
Okay. Meerdere vlakken, maar daar komen we zo meteen vast.
Ja, op. Dat is goed. Daar gaan we zo meteen even naar terug. Want de transformaties heb jij zelf volgens mij ook al wat mee.
Ja.
Persoonlijk. Hey, kun je ons meenemen naar meer het begin van, even kort, hè, van jouw werkverleden, wat je toen deed, hoe je toen in het leven stond? Want er zit ook wel een verhaal achter jou natuurlijk, waarom ik jou een interessante gast voor mijn podcast vind.
Ja, ik denk, als je kijkt naar mijn werkverleden en hoe ik in het leven stond, dan moet ik nog een stapje teruggaan, denk ik.
Oké, ga je gang.
Naar de periode voordat ik Fonkon had, überhaupt, of voordat ik in het normale werk zat. Ik heb best wel een vrij rommelige of interessante reis gehad, vind ik zelf. Het is geen drama reis, maar meer een avontuur wat mij heel veel gebracht heeft. Als ik het begin ervan, iedereen wordt een keer geboren en heeft een bepaalde context waar die in geboren wordt.
Ja.
En bij mij was dat redelijk orthodox christelijk.
Oké. Okay.
In een dorpje vlakbij Woerden, Harmelen.
Ja.
En het was best wel een, ook in die tijd, heb ik het over 53 jaar geleden, ook best wel een heel andere tijdsgeest toen.
Okay.
Agrarische achtergrond, best wel zo heurt het en dat mag je wel doen en dat mag je niet doen.
Ja.
En dat heb ik altijd al een lastig ding gevonden, van jongs af aan.
Ja, oké. Okay.
Ook al herkende ik dat toen nog niet. Het schoolsysteem was ook geen vrienden met mij. Paste ook niet lekker. Ik was vrij intelligent. En toch lukte het niet op de middelbare school. De lagere school ging het prima.
Ja.
Kon ik helemaal goed afmaken. Ik ging naar de VWO. Nou, daar, dat paste niet. Ik kon niet leren wat paste bij mijn nieuwsgierigheid, bij mijn eigen leerbehoeften. Dus ik begon al heel snel de vrijheid van een grote stad een beetje te proeven. Een beetje spijbelen, blowen, roken. Een beetje van de buiten de gebaande paadjes gaan.
Ja.
Toen ben ik toen ik 14 was, is mijn moeder overleden. Dat was toen best wel dat was een traumatische gebeurtenis.
14 jaar.
Ook in een heel andere tijdgeest. Rouwen, dat gebeurde toen op een hele andere manier. Toevallig hebben we afgelopen week een familiebijeenkomst gehad waarin we echt even stilgestaan hebben bij het overlijden van mijn moeder. Dat was een heel bijzonder moment. Maar het is eigenlijk voor het eerst dat we op deze manier herinneringen aan mijn eigen moeder hebben opgehaald. Dus dat is een beetje tekenend voor de tijd
die
was, denk ik.
Ja.
Dat was voor mij ook wel een hoe moet ik dat noemen? De grond werd denk ik wel een beetje onder mijn voeten vandaan.
Ja.
Geslagen.
Heftig lijkt me dat.
Ja. Mijn vader had een bedrijf, boerenbedrijf, dus die was natuurlijk ook druk. Alles moest doorgaan, werd veel gevraagd. Gezin met 5 kinderen, dus er was ook niet zoveel tijd voor dingen of aandacht voor dingen. Misschien kwam dat goed uit en misschien was dat gewoon hoe het was, geen idee.
Ja.
Toen ben ik op de middelbare school best wel een beetje losgeslagen, zeg maar. Ik zat meer in de coffeeshop dan op school. En zodra ik van school afkom, ben ik er ook echt afgegaan. Ben ik gaan werken.
Oké.
Ondertussen een dubbel leven. Dus aan de ene kant werken om geld te verdienen. Aan de andere kant me bezighouden met nou ja, mezelf verdoven, zoals ik het nu achteraf zie.
Ja.
Lang verhaal kort. Dat heeft een hele tijd geduurd om op die manier allebei wel een beetje in stand te houden. Maar ja, de drugs kregen hoe langer hoe meer toch wel de overhand op mijn dagelijks leven.
Ja.
Toen ben ik op een gegeven moment trok het niet meer. Ondertussen ook aan de harddrugs. Trok het meer, ben ik naar een afkikcentrum gegaan. Nou, de eerste keer dat ik daar naartoe ging, toen was ik na een week weer buiten. Want ik dacht van ja, hier hoor ik niet. Zo okay. Ben ik niet.
Oké. Okay.
Dus ik wat was je buiten. Toen?
Gewoon even voor het beeld.
Ik denk dat ik toen 25 was.
Oké, okay, ja.
Zo ongeveer, 24.
Dus je was wel een paar jaar, dus eigenlijk al zo een beetje aan het rommelen?
Ja. Ja.
Oké. Okay. Ja.
Toen ben ik... ben ik het weer een beetje gaan proberen. Het ging ook een tijdje wel aardig goed. Nee. Maar op een gegeven moment weer teruggevallen.
Ja.
Weer naar een afkikcentrum. Nou, heb ik het denk 2-3 maanden volgehouden. Dat was wel het moment dat ik voor het eerst leerde dat ik überhaupt emoties had. Dat klinkt misschien heel gek.
Nee, voor mij niet zo gek hoor. Nee.
Maar ik wist geen eens wat emoties waren.
Oké. Okay.
En ik was ook best wel introvert voor die tijd. En misschien was het geen eens introvertie, maar vooral onzekerheid. Ik had een laag zelfbeeld.
Ja.
En toen moest ik met mijn emoties aan de gang. Nou, als je jezelf jaren verdoofd hebt met drugs, dan ga je met emoties aan de gang en dan word je net een puber met je 25.
Mm-hmm. Ja, dan mag je nog even de puberteit nog een keertje doen. Ja,
ja. Nou, dit was eigenlijk een beetje een patroon wat zich jaren heeft herhaald. Iedere keer weer in een afkikcentrum ging het weer even goed. Liep ik toch weer weg. Omdat ik het niet trok. Of omdat... er waren verschillende redenen voor. En iedere keer als ik er dan uit was en ik ging weer het gewone leven in, dan werd het toch weer een stapje dieper. Het ging even goed en dan weer een stapje dieper.
Oké, okay, dus je viel harder terug dan?
Ik viel harder terug okay. dan daarvoor. En toen in 2001, toen ben ik voor het laatst een afkikcentrum ingegaan. Althans, dat vertelde ik mezelf. Nu ga ik het nog 1 keer proberen. En als dit niet lukt, dan zal ik mijn hele leven verslaafd moeten blijven. Moet ik me eigenlijk maar beneden leggen. Dus ik ging het afkikcentrum in, intake. En in april 2001 opnieuw gooide ik de handdoek in de ring. En ik liep het afkikcentrum uit. Nou, toen had ik ook geen enkele plek meer om naartoe te gaan. En toen ben ik op straat terechtgekomen.
Oké. Okay.
En dat was voor mij wel het diepste dal van mijn leven, wat daar aan is gekomen. In Utrecht, in de tunnel, je had in de tijd zo'n tunnel onder Hoge Treinen.
Ja.
Dat was mijn verblijfplek. Slaaphuizen, dat soort dingen.
Ja.
Af en toe opgepakt. Zat ik even een paar maanden vast.
Wel warm. Wel warmer dan wel buiten. Warm. Ja.
En mijn eten. En,
ja.
Maar ik kwam wel op een punt dat ik gewoon helemaal niets meer had dan een tasje met kleren wat ik uit de... In de gebruikersruimte, er als een kledingvoorraad en dan kon je af en toe wat kleren ruilen. Nou, dat was het. Dat was mijn bezit.
Wauw.
Iedere dag hosselen om de volgende shot te scoren.
Ja, heftig. Wat, mag ik vragen wat voor drugs je gebruikte? Wil je dat delen of vind je dat niet fijn? Ik ben gewoon
een schoeper. Ik denk dat ik zo'n beetje alles gebruikte wat zich wat voorhanden was.
Gewoon alles wat je kon vinden om maar te verdoven.
Heroïne, methadon, drank. Alles. Dus dat was wel een hele ongezonde tijd, zeg maar.
Ja, het lijkt me ook zo heftig dat je dan niks meer hebt en dan op straat leeft.
Ja.
Zo maar koud, ja, zo kaal, zo ja. Onveilig.
Ja, onveilig.
Heel onveilig.
En liefdeloos, dat ja. Is het, denk ik.
Ja.
Ik weet dat er op een, toen lagen we op hoge treinen en toen kwam er op paasmorgen, kwam er zo'n heel lief, ja, bijna kwetsbaar vrouwtje, kwam daar tussen al de verslaafden die daar 's ochtends vroeg. Dan is de sfeer altijd agressiever, want de drugs beginnen op te raken.
Ja.
Kwam zij binnen met een mand met broodjes.
Oh.
Om ons een ontbijt te brengen. Nou, dat weet je dan, dat is zo'n contrast.
Ja.
Iemand die je daar totaal niet zou verwachten, die komt daar binnen. En die gaat gewoon daar zitten. En die heeft een paar kannen koffie en een mand met broodjes. En ze had helemaal geen bedoeling.
Gewoon iets geven.
Evangeliseren of wat dan ook. Ze was alleen maar even daar een beetje liefde aan het brengen. Dus ja. Dat zijn van die momenten dat contrast nog extra zichtbaar wordt.
En kon je dat toen voelen op die manier? Ja. Of kan je dat nu pas op terugkijken?
Nee, ik voelde dat toen ook echt wel.
Het kwam wel binnen dat ze dat toch, dat ze dat toch deed.
Ja.
Maar de meeste mensen waarschijnlijk gewoon de andere kant op kijken. Als je daar...
Ja, maar ik geloof wel dat iedereen, dat een mens dat hoe dan ook wel oppikt op een bepaald niveau. Ook al ben je er niet per se van bewust.
Ja.
Er wordt daar iets gebracht. Er wordt daar energie gebracht. Er wordt daar letterlijk licht gebracht.
Ja, in die donkere duisternis.
In een heel donker plekje van het bestaan.
Ja, wauw.
Nou, toen ben ik uiteindelijk in 2003 weer in de gevangenis terechtgekomen. In Overloon, huis van bewaring moet ik eigenlijk zeggen.
Ja? En wat is het verschil dan?
Huis van bewaring is voor kort gestrafte en de gevangenis is voor lang gestraft.
Oké, ja, ik leer hier nieuwe dingen. Hè? Ja. Dit wist ik echt.
Mooi dat ik je wat kan leren van.
Ja, nou, ik denk dat heel veel mensen die dit luisteren, dat niet weten wat het verschil is. Als iedereen het wel weet, oké, nou, dan ben ik de enige. Maar ik denk dat mensen dit helemaal niet zo weten. Dat wordt vaak een beetje door elkaar gebruikt, hè?
Ja, ja.
Ja. Oké, 2003 zijn we.
Ja. En wat er toen gebeurde is dat de gevangenisdominee, die kwam naar me toe, naar mijn cel, en die zei: Floris, er is iemand die contact met je zoekt. En die heeft gevraagd of ze jouw adres mag hebben via mijn collega in Nieuwegein. Nou, wat bleek nou? Mijn zus, die had via de gevangenisdominee van Nieuwegein, die bij haar in de kerk zat, had ze gevraagd: Vio, kun je erachter komen waar Floris vastzit?
Oh, wauw.
En wat daar gebeurde voor mij, dat was heel cruciaal.
Mm-hmm.
Daarvoor was ik iedere keer bij mijn familie mezelf eigenlijk een soort aan het opdringen, omdat ik wat van ze nodig had.
Ja. En op een gegeven moment zijn die deuren dan waarschijnlijk dichtgegaan. Want je vertelde zij eerder, ik had eigenlijk, nu had ik echt niemand meer. Na de zoveelste keer dat ik het afkikken niet heb afgemaakt eigenlijk.
Nee.
Oké.
En nu zocht mijn familie mij op, mijn zus.
Mm-hmm.
En ik heb dat opgevat als een teken van hoop.
Ja.
En ik dacht, hey, het voelde voor mij alsof er een keer kwam in de situatie waar ik in zat.
Ja.
En om even terug te halen, ik was dus uit dat afkikcentrum weggelopen. Ik had eigenlijk over mezelf uitgesproken: ja, als dit niet lukt, dan zal ik mijn leven lang verslaafd moeten blijven.
Een soort bij neergelegd ondertussen, waarschijnlijk.
Ja, soort bij neergelegd.
Ja.
Mijn eigen toekomst daar uitgesproken. En in één keer gebeurt dit.
Mm-hmm.
En ja, er gebeurde nog veel meer bij mij intern. Dus er kwam een soort proces op gang waarin ik hoop begon te krijgen. Hoop dat het misschien toch nog anders zou kunnen zijn.
Ja.
Toen ben ik uit de gevangenis, uit het huis van bewaring gekomen in Overloon. En heb ik mezelf ingeschreven bij een zelfhulpgemeenschap in Beekbergen.
Oké. Okay.
En wat daar een beetje, in plaats van een normaal afkikcentrum waar je een behandeling ondergaat, of waar je therapie krijgt, of waar je een begeleider hebt.
Ja.
Was het daar zo dat vooral de dynamiek in de groep, dus de conflicten die je hebt met de ander, of je dagelijks functioneren in de community,
mm-hmm.
dat zorgt er eigenlijk voor dat je, nou ja, als je daar goed in staat, dat je tot zelfinzicht komt. Dat je vanuit het zelfinzicht ook dingen anders kunt gaan doen. Dat je echt een transformatieproces doorgaat. Waarbij je zelf, nou ja, de sleutel in handen hebt en aan het roer staat. En ik voelde dat dat voor mij een heel belangrijk iets was. Om dat heel serieus te gaan doen. Achteraf denk ik, misschien heb ik het zelfs wel op sommige vlakken te serieus gedaan. Maar goed, dat is logisch. Het slaat dan weer de andere kant op. Maar goed, het gevolg was dat... ik zal even een voorbeeld geven. Je moest daar bijvoorbeeld een corvée doen. Moest je in de tuin moest je harken en vegen en dat soort dingen.
Mm-hmm.
En dan werd ik mezelf bewust dat ik hoekjes die niemand zag, dan maar oversloeg. En ik voelde van binnen dat ik dan terug moest gaan om ook die hoekjes te doen. En eigenlijk op die manier mezelf te disciplineren om niet de makkelijkste weg te kiezen.
Mm-hmm.
Ja, dit is een illustratie, maar dat
ja, ik voel hem wel.
Om zo'n houding in te staan, dat was voor mij echt een heel cruciaal ding.
Want je verandert eigenlijk je patroon door wel die hoekjes te doen waar je eerder de hoekjes niet nam, om het zo maar te zeggen, niet deed. En dacht nou ja, hup, en dan maar zo. Deed het nu wel. Oké. Okay. Ja.
Dus eigenlijk word je degene die de regie neemt over je eigen leven. En dat is voor een verslaafde is dat heel vreemd, heel tegengesteld.
Ja.
Toen ik binnenkwam bij het afkikcentrum, toen werd ik getest, of bij die woongemeenschap werd ik getest. Toen had ik hepatitis en TBC.
Oké. Okay.
Maar ook daarbij voelde ik, nee, als hier een weg uit is, en als ik dit kan, als ik deze route kan volgen, dan is dat peanuts. Dan
komt
dat ook wel goed. Dus ik heb ervoor gekozen om geen medische behandeling te volgen, geen kuur of wat dan ook. En ben mijn programma gaan vervolgen. En was na 7 maanden klaar. Daar waar de meestal 1,5-2 jaar voor staat, was ik na 7 maanden klaar. En ik denk dat dat voornamelijk kwam door de houding die ik had. Om gewoon echt heel, heel taf, heel streng voor mezelf te zijn.
Ja.
Toen ben ik in Voorthuizen terechtgekomen in een reïntegratietraject. En daar kwam ik in een kerk terecht. In een evangeliegemeente, meer een beetje pinksterachtige kerk.
Ja.
En daar zag ik een vrouw naar binnen lopen. Ik dacht van, wauw. Die zou vast niet meer los rondlopen.
Mm-hmm. Heb jij last van onrustige gevoelens met betrekking tot je baan? Weet je dat het tijd is om knopen door te hakken, voor jezelf te beginnen of een carrière switch te maken? Maar lukt je dit nog niet? Dan ga ik graag met jou in gesprek. Vanaf nu kun je bij mij een gratis adviesgesprek inboeken. Kijk op birgitselbe.com bij het kopje adviesgesprek. Of kijk in de link bij de show notes. Nu weer snel terug naar de podcast.
Maar ze liep nog wel los rond. Dus ik ben met haar gaan daten. Er zaten er meer in dat reïntegratietraject die ook wel op zoek waren naar een relatie. Dus er was best wel voor gewaarschuwd in die kerk. Van ja, jongens die daar vanuit het reïntegratiecentrum komen, hou die een beetje op afstand. Want
die zijn gevaarlijk.
Nou, gevaarlijk, maar...
risicovol.
Die zitten misschien nog wel in een proces waardoor een relatie op dit moment voor hun nog niet...
niet juist is.
Heel handig is.
Ja, oké.
Niet tijdig is. Maar bij mij dachten ze van nou, die is verliefd op Doreen. Doreen die doet haar ding wel. En we hoeven daar niet op te letten.
Nee?
Maar Doreen, die dachten van nou, Doreen die houdt hem wel op afstand.
Oh, oké. Okay. Dus zij dachten, Doreen die doet wel het scherm wel dicht.
Laat maar gaan.
Oké, daar hoeven we geen zorgen om te maken.
Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken.
Oké, en toen? En toen?
Doreen hield mij niet op afstand.
Oh.
En we gingen daten. Maar wat heel bijzonder was, dat was dat toen ik op een dag bij Doreen in haar flatje zat, toen zei ze van, joh, zegt de datum april 2001 jou iets? Ik zeg, ja, dat zegt maar zeker wel wat. Want dat was de tijd, ongeveer de tijd dat ik... Nee, ze zei zelfs specifieker. Ze zei, zegt de datum 17 april 2001 jou iets? Ik zeg, nou, dat was ongeveer de tijd dat ik voor de laatste keer uit het afkikcentrum wegliep. En dat ik eigenlijk wel het diepste dal van mijn leven inging. Nou, zegt ze, toen zat ik bij mijn oma op de bank. En toen kreeg ik heel sterk de neiging om te gaan bidden voor mijn toekomstige man. Ik zeg, oh, dat is bijzonder. En daar heeft ze dingen van opgeschreven in een dagboek. En wat zij daar opgeschreven had, het was helemaal van toepassing op de periode die daarna volgde. Dus ja, ik vind het nog steeds bijzonder als ik erover praat. Maar voor ons was dat hoe zeg je dat? Ja, voor ons was het duidelijk, onze relatie is een match made in heaven.
Mm-hmm.
Dus we hebben ook niet heel
lang. De connectie was toen eigenlijk al gevormd.
De connectie was er al voordat we elkaar kenden.
Had zij je al gevoeld?
Een connectie.
Had ja, zij het al gevoeld? Wauw. Ik kreeg net al helemaal kippenvel toen je dat zei.
Ja.
Wauw.
En ik kan het niet verklaren. Het maakt niet uit.
Je hoeft niet alles te verklaren.
Nee,
ja.
Precies. Dus we hebben ook niet heel lang gewacht. We zijn getrouwd en we zijn gewoon verder gegaan samen.
Ja.
Nou, vanuit dat punt ben ik bij een signingbedrijf in Barneveld gaan werken.
Sorry, wat voor bedrijf? Ik verstond het niet.
Signingbedrijf, dus signing. Reclame en belettering.
Ah, signing,
daar ben
ja.
ik eigenlijk een beetje het vak ingerold waar ik nu in zit. Toen nog als werk voorbereiden, dus de plotten bedienen en dat soort dingen.
Ja.
Daarna ben ik bij een chaletbouwer gaan werken. En bij die chaletbouwer ben ik meer de marketingkant ingegaan. Heb ik eerst de website gebouwd, toen nog in Joomla, dat was een CMS.
Ja.
Daar heb ik het eigenlijk een beetje geleerd. Want tot het moment dat ik voelde dat ik voor mezelf mocht gaan beginnen. Dus toen ben ik in 2007 als ZZP'er websites gaan bouwen voor MKB-bedrijven, voor een schilder, voor een hulpverleningspraktijk, voor een accountancy, groot accountancybureau hier in de omgeving. Tot ik in 2011 mijn compagnon tegenkwam, Michiel. Die had een plek over op zijn kantoor en die zei van joh, Wil je bij mij op kantoor komen? Dus zo ben ik bij hem op kantoor gekomen. En zijn we samen Vonkel gestart na verloop van tijd.
Ja, wauw.
En wat Mooi. We eigenlijk gezegd hebben vanaf het begin is, als wij samen een bedrijf bouwen, dan moet het een bedrijf zijn waar we zelf willen werken. Dus, en dat is nog steeds, in al die 12 jaar dat het nu geleden is, is dat altijd een richtlijn geweest. Alles wat we doen, moet bijdragen aan een bedrijf waar we zelf zouden willen werken.
Wauw.
Mijn compagnon is er ondertussen uit. Die heeft zijn eigen bureau weer.
Ja.
En ik ben het vanaf 2016 alleen gaan doen. En nu in 2022 heb ik dus de leiding van het bedrijf overgedragen aan de medewerkers. Dus ja. Niet uit de lucht komen vallen natuurlijk, maar...
Hoe heb je daar naartoe gewerkt? Nou, eerst, hoe kwam je op dat idee? Want dit is natuurlijk echt wat een prachtig verhaal. Even voordat we helemaal op Vonkel gaan.
Ja.
Het heeft me echt ontzettend geraakt wat je net hebt verteld. En ik ben er best wel van onder de indruk, moet je eerlijk zeggen, van hoe dat dan is gebeurd. En ook met jouw vrouw en de weg die jij hebt afgelegd. En nu zit je hier gewoon dit te vertellen in een podcast.
Ja.
Het is wel echt bizar hoe het leven kan veranderen, hè?
Ja.
Als je toch ergens niet opgeeft en dan iets hebt gevoeld en toen ineens lukte je wel.
Ja.
Wauw. Ja.
Ja, en dat is een mooi bruggetje, denk ik. Want ja. Ik ben eigenlijk een van de eerste presentaties die ik gegeven heb bij Vonkel. Toen we eerst één of twee medewerkers hadden, dan doe je af en toe wel eens één keer per jaar of zo een presentatie. Maar nou, waar willen we naartoe?
Ja.
En daar kom ik zelfsturing al in tegen. Dus zelfsturing, autonomie is altijd al heel belangrijk geweest voor mij in mijn bedrijf. Maar ook voor mezelf, misschien wel door mijn verslaving of misschien wel juist nog daarvoor, is het een hele belangrijke kernwaarde van mij. Mm.
Het doet mij zelfs denken aan dat je vertelt dat je op het VWO niet kon meekomen. Eigenlijk omdat je geen autonomie en zelfsturing had. En dat je daardoor eigenlijk je interesse verloor.
Zou zomaar kunnen.
Plus natuurlijk traumatische ervaring. Maar voordat je moeder overleed, ging het eigenlijk al niet lekker, hè, op de middelbare school. Je had daar gewoon niks mee. Dat is me wel bijgebleven dat je dat zei.
Ja. Ja, dus ik denk dat de behoefte aan vrijheid, die heel erg bij autonomie hoort, denk ik.
Ja.
Dat mij wel bepaalde ervaringen ingebracht heeft. En dat daarachter ook ligt dat... Dat mijn reis er uiteindelijk toe geleid heeft dat ik op het diepste punt van mijn leven ook echt die autonomie ben gaan pakken. Dus juist op het moment dat ik heel erg onvrij was, ben ik die autonomie gaan pakken die mij de weg naar de vrijheid eigenlijk... richting gegeven heeft.
Ja. Toch terug naar die hoekjes. En uiteindelijk...
Ja.
Wauw.
En in mijn bedrijf heb ik autonomie ook altijd heel belangrijk gemaakt. Ik heb altijd gezegd van jongens, ik ben dan wel de baas. Of de baas, ik ben de werkgever, ik ben de eigenaar. Maar ik wil heel graag op gelijkwaardige basis met jullie samenwerken. Nou, daar hebben we heel veel... training op gedaan, er hebben heel veel externe bijgehaald, er hebben heel veel met elkaar proberen uit te vinden hoe werkt dat dan.
Ja.
En iedere keer weer een stapje verder gekomen in het deconditioneren van mezelf, van het collectieve bewustzijn van Vonkel en van de individuele medewerkers. En wat we daarbij wel zagen, was, je hebt bepaalde frameworks die je kunnen helpen om structuur te geven binnen een zelfsturende organisatie. Bijvoorbeeld holacratie, bijvoorbeeld sociocratie. En zo zijn er nog een aantal.
Ja.
Maar wat wij, als we dan met zo'n framework aan de gang gingen, wat iedere keer wel weer de realisatie was, dat autonomie en zelfsturing begint echt bij het individu. En het begint dus bij de medewerker, waarbij ik mezelf ook als medewerker zie, die bereid is om zijn eigen conditioneringen los te laten, want we zijn allemaal geconditioneerd in een hiërarchische structuur.
Ja.
Daar is onze hele maatschappij vormgegeven. Dus echt autonomie pakken vraagt om die conditioneringen onder de loep te nemen en los te laten en te vervangen door een, nou ja, gedachte die veel meer ruimte geeft aan autonomie.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk die frameworks hebben ons wel geholpen tot op zekere hoogte, maar we hebben ze ook altijd weer losgelaten, omdat een framework niet een vervanging moet zijn van een leidinggevende. Want een framework kan een bepaalde veiligheid geven,
mm-hmm.
waardoor de medewerker bepaalde zaken niet meer aan hoeft te kijken of niet meer mee aan de gang hoeft te gaan in zelfsturing. Nou, zo zijn we dus uiteindelijk in 2022, vorig jaar, toen kwam ik tot de conclusie dat ik wel kan zeggen dat ik op gelijkwaardige basis wil samenwerken met de medewerkers.
Ja.
Maar uiteindelijk blijf ik de directeur.
Mm.
En uiteindelijk blijf ik de eigenaar. Dus als we een gesprek hebben aan tafel over een onderwerp en ik breng mijn perspectief in, dan wordt het op een andere manier gewogen door de medewerkers.
Ja.
Dan wanneer een collega dat zegt. Hoe vaak ik ook zeg dat ik gelijkwaardig wil samenwerken. Hoe vaak ik ook zeg dat ik geen baas wil zijn. De systemische ordening en de conditionering van mensen staat het gewoon in de weg.
Is zo. Ja, dus ik denk dat het heel normaal is dat het gewoon niet zomaar weg te krijgen is.
Nee. Dus toen dacht ik, nou, als het dan niet weg te krijgen is, dan moet ik mezelf verwijderen. Dus toen heb ik de stap gezet om mezelf als directeur uit de organisatie te verwijderen. En de zeggenschap aan het team te geven. Dus nu stuurt het team het bedrijf en ik heb er niks meer over te zeggen. Behalve nog als aandeelhouder natuurlijk.
Ja.
En dat is, vind ik fantastisch om dat proces te zien.
Dat is eigenlijk mooi, want nu ben je nog wel betrokken, maar je hebt wel de afstand gecreëerd om aandeelhouder te zijn. En zij houden jou op de hoogte.
Zij houden mij op de hoogte, maar hoeven dat niet, behalve dan natuurlijk als aandeelhouder. Maar ik vind het nog steeds leuk om te horen als ze een opdracht gescoord hebben.
Ja.
Als er iets goed gaat of niet goed gaat.
Mm-hmm.
En het interessante is wel dat je nu bepaalde dingen die er eerder wel waren, ook wel meer uitvergroot ziet.
Zoals?
Een van de dingen waar ze op dit moment, denk ik, een uitdaging in hebben, is om situaties die zich voordoen en die ze als vervelend ervaren, om dan niet te proberen die vervelende situatie te veranderen, maar eerst naar binnen te gaan en te kijken, waarom vind ik deze situatie vervelend? Wat doet dit met mij en waarom doet dit het met mij?
Echt voelen.
Echt voelen. En ik geloof dat daar namelijk de waarde in zit om echt je diepste overtuigingen in beeld te krijgen. Je diepste angsten of je diepste overlevingsmechanismen. En als je daar die transformatie doorgaat, dan denk ik dat je steeds meer ook als team, als bedrijf, als collectief echt in die vrijheid komt, waardoor je in flow kunt werken. Ik ben tot het inzicht gekomen dat al die conditioneringen en overtuigingen en angsten, dat die de flow van het leven in de weg staan.
Mm-hmm.
Dat die de energie blokkeren of vastzetten. En ik heb de hoop dat we als collectief steeds meer afstand nemen van de mindfuck matrix, zoals ik het noem.
Mooi.
Steeds meer vrij worden daarvan. En daardoor steeds meer het echte leven, de creatieve energie kunnen laten stromen, zonder dat het geblokkeerd en vastgezet wordt, door wat ik net noemde.
Nou, en prachtig.
Ik hoop dat we als Vonkel, en daarom heb ik dit denk ik ook gedaan, dat we hiermee een blauwdruk kunnen neerzetten, dat je samen kunt werken als team en dat echt op een radicaal andere manier kunt doen. Niet in een command en control structuur, hoe mooi ook met dienend leiderschap of kwetsbaar leiderschap of wat dan ook. Uiteindelijk staat er dan nog steeds een leider boven. En ik geloof dat het beste in mensen naar boven komt als ze in autonomie op hun eigen speelveld zelf in verbinding kunnen leven en werken met het leven zelf, dat er dan hele mooie dingen uit kunnen komen. En dat is eigenlijk mijn grootste les ook.
Mm-hmm.
Vanuit het dieptepunt van het leven naar waar ik nu ben. Daarbij is ook autonomie en verbonden zijn met het leven zelf het belangrijkste geweest wat gebracht heeft wat het nu gebracht heeft.
Ja.
Dus ik wens dat iedereen toe. Ik wens dat de wereld toe. Vooral in deze cruciale tijd. Ik geloof dat we op een soort kruispunt staan. Aan de ene kant kunnen we kiezen voor technologie die een soort toevoeging wordt aan ons mensen om onze tekortkomingen aan te vullen. Transhumanisme. Bijvoorbeeld door middel van een brain link aangesloten worden op technologie waardoor we...
Nou, ik ga er niet aan beginnen.
Nee, precies.
Verschrikkelijk. Ja.
Maar ik denk dat de uitnodiging is om juist in verbinding te leven met het leven zelf en daardoor onze niet benutte of niet ontdekte capaciteiten juist wel in te gaan zetten. Ik denk dat we een duurzamere, liefdevollere, mooiere, creatievere wereld zullen gaan krijgen. Dus ik ben een optimist.
Ja, mooi. Heel mooi. Ja, ik snap het dat je een optimist bent. Kijk wat jouw leven, de reis die jij hebt gemaakt.
Ja.
Van toen onder dat viaduct naar nu hier in de podcast dit vertellen en het bedrijf wat gewoon doordraait zonder jou. Aanwezigheid. Ja. En wat doe jij nou de hele dag, Floris, zat ik me af te vragen. Nu jij geen directeur meer bent.
Nou, ik ben nu bezig met een app om samen met een partner ben ik bezig om een app in de markt te zetten om 3D in 3D producten te configureren die je dan met augmented reality in je eigen interieur kunt projecteren, zodat je kunt zien wat het is. Weet je, IKEA had dat ook, hè, of heeft dat ook. Nou, wij willen dat dan voor een specifiek ander product gaan doen. Nou, we hopen dat dat in de zomer zo'n beetje live gaat. En ik ben bezig met een app waarmee mensen zichzelf kunnen deprogrammeren. Ik heb afgelopen jaren ben ik best wel bezig geweest met methodes om mijn eigen brein te deprogrammeren of eigenlijk te herprogrammeren. Want als we geconditioneerd en geprogrammeerd zijn door het systeem waar we in zitten, dan moet er dus ook een manier zijn om dat ongedaan te maken. Dat te herschrijven eigenlijk. Ik heb daar hypnose voor gebruikt. Ik heb daar holosync, dat is een geluidstechniek, voor gebruikt.
Ja.
Ik gebruik daar zelf natuurlijk ook meditatie voor.
Human dus design ben je ook mee bezig, toch?
Ja, human design is ook een hele interessante.
Dat is ook, gaat eigenlijk over jezelf deconditioneren. Kijken waar je geconditioneerd bent.
Ja.
Dat is waar het over gaat. Niet alleen over leuk bodygraph kijken en ik ben dit type.
Nee.
Maar vooral, waar ben je jezelf niet? Want dat is ons probleem, hè?
Je not-self-team.
De not-self. En daar werk ik dus heel veel mee in mijn coaching ook, om te kijken naar wat is dan de not-self. En het is een heel leerproces waar je natuurlijk jaren mee bezig bent om jezelf te deconditioneren. Ja. Maar het betaalt zich wel uit, vind ik.
Ja, super interessant. Wat leuk is aan human design. In human design heb ik 3 energiekanalen actief.
Ja.
En de ene is transformatie.
Past heel goed.
Dat is heel verrassend.
Ja.
De andere is creatief rolmodel.
Klopt ook.
En de derde is intimiteit.
Oké.
En intimiteit gaat over het samenwerken in nauwe relaties om iets voor te brengen. Nou, de werkwijze, eigenlijk de manier of hoe wij de klantrelatie zien bij Fonkel, is precies dat. Ons hele werkproces om met klanten samen te werken is helemaal erop gericht dat we in co-creatie mooie dingen kunnen maken. Als je complexe applicaties bouwt, kan het ook niet anders. Maar het is ook iets waar ik me altijd heel goed bijgevoeld heb. Nou, nu ik dus in human design dit terugzie, denk ik, wauw, het zit in je en je leeft het. En nu herken ik het, denk van het klopt gewoon helemaal.
Ja.
Ik vind dat fantastisch, hoor.
Komt er echt uit. Nou, ik ben wel heel benieuwd naar die app.
Ja.
Vooral de laatste die je zei, want met betrekking dan tot jezelf eigenlijk resetten, hoe noemt hij dat? Deprogrammeren?
Ja, het is deprogrammeren. Het is eigenlijk door middel van meditaties en prayers je angsten en je conditioneringen wegdoen, loslaten en daar andere waarheden of andere zaken voor in de plaats zetten. Zeg dat goed? Omarmen. Of, weet je, het gaat echt over woorden, het gaat echt over intenties, het gaat over visualiseren. Nou, hoe het allemaal precies eruit gaat zien, dat gaan we zien.
Ja, leuk zeg.
Maar dat doe
dus
ik samen met een hele dierbare vriendin van mij. Dus dat wordt ook een hele mooie reis, denk ik.
Ja, en een mooie co-creatie die weer heel erg past bij wie jij in de kern bent, hè?
Ja.
Leuk, leuk.
Ja.
Dus wat een reis. Wat een leven. En het is nog niet klaar. Je bent echt fantastische mooie dingen aan het doen.
Ja.
En een voorbeeld aan het geven aan de wereld hoe het ook nog kan. Hè? Want dat was natuurlijk wat wij zeiden van werkgeluk. En je kan voor jezelf, maar je kan ook voor een baas. Maar het kan ook nog. Dit kan ook nog een manier zijn. Hè? In een bedrijf werken waar je zelfsturing hebt. Of als je een bedrijf hebt en op een gegeven moment daar zat mee bent, in plaats van het te verkopen, het op deze manier doen.
Ja, ja, en je noemt werkgeluk. Als je kijkt wat de belangrijkste pijlers zijn onder werkgeluk, dat zijn autonomie,
ja.
Mastery, meesterschap, en purpose,
ja.
Zingeving.
Ja.
Nou, dat zijn ook de drie basisbehoeften van de mens om zich om een bepaald niveau van psychologisch welbevinden te ervaren. Als je dan kijkt naar een autonoom zelfsturend bedrijf, nou, daar heb je uiteraard autonomie.
Ja.
Maar je wordt er continu uitgedaagd om beter te worden. Dus meesterschap ligt gewoon voor je voeten. En purpose, ik denk dat door zo betrokken te zijn in een bedrijf, invloed te hebben op het reilen en zeilen, en te zien hoe dat zich vertaalt in impact en resultaat, ja, dat is ook wel een ultieme vorm van zingeving. Dus
ja,
ook
absoluut.
Om werkgeluk te bevorderen, is zo'n zelfsturend organisatiemodel gewoon een hele goede. En dat is voor zowel werkgever als werknemer gewoon heel goed nieuws.
Ja, het kan ook anders.
Het
mooi.
Kan ook anders.
Het kan echt Jeetje. Anders. Ja, heel ja. Inspirerend. Ja. We gaan een beetje richting het einde, merk ik.
Nou.
Maar ik heb het gevoel, hè, van volgens mij wil jij nog mensen wel wat meegeven die nu luisteren of kijken.
Wat? Nou, ik denk wat voor mij een belangrijke constatering is geweest toen corona zich aandiende, of alles wat daarmee gepaard ging. Toen ben ik gaan zien dat dingen heel anders zijn dan wat we altijd geloofd hebben.
Mm-hmm.
Dingen heel anders in elkaar zitten. En voor mij heeft dat wel gemotiveerd om te zeggen, oké, in plaats van dat ik dan de leerschool doe, dat ik iedere keer als ik iets tegenkom, dat het dan moeite kost om tot een bepaald inzicht te komen van, oh, misschien is dit dan ook anders. Maar om de bereidheid te hebben om alles, maar dan ook werkelijk alles, tegen het licht te houden. En daarbij ga ik ervan uit dat het mogelijk zou kunnen zijn dat de dingen wel eens 180 graden anders zouden kunnen zijn dan de illusie waar we in zijn gaan geloven. En ik wens iedereen, denk ik, wel de moed toe om zekerheden los te laten en de mogelijkheid toe te laten dat dingen 180 graden anders zijn dan dat ze altijd geloofd hebben. Ik vind het heel bevrijdend en het levert me ongelooflijk veel op.
Dankjewel. Vind ik een heel mooie, hele mooie wijsheid. Een heel mooie, heel mooi afsluiter. Om gewoon eens van binnen dit eens te voelen, hoe je dit net hebt gezegd. En gewoon te kijken wat het met je doet. Ja. Om dit er gewoon eens bij te houden. Vind ik heel mooi.
Leuk gesprek.
Vond het ook.
Dankjewel.
Jij ook heel erg bedankt. En als mensen jou willen vinden online, waar kunnen ze jou het beste vinden, Floris?
Ze kunnen mij het beste vinden op LinkedIn.
Ik zal de link er even onder zetten, onder de podcast.
LinkedIn, Floris van Woudenberg.
Ja.
En de website van Vonkel is vonkel.io.
Oké. Goed, zet ik er ook even onder. Dan kunnen ze altijd of jouw fantastische zelfsturende team of jouzelf contacteren als ze geïnspireerd zijn, iets willen weten.
Ja.
En dank je wel.
Jij bedankt.
Graag gedaan. Oké.
Doei.
Ja. Ja, dat was het gesprek met Floris. En jeetje, het heeft mij ontzettend geraakt om met hem te spreken. Het was zo'n open, eerlijk verhaal en een ander verhaal dan wat je dagelijks hoort. En ja, ik heb heel veel respect en bewondering voor de manier hoe hij dit heeft gedaan in het leven. En ben heel erg benieuwd wat hij nog gaat doen. En wat ik nog tegen jou wil zeggen voordat ik deze podcast afsluit, is als jij nou merkt dat het tijd is om knopen door te hakken in jouw eigen leven. Bijvoorbeeld, je hebt een goede baan, maar je voelt je niet gelukkig. En je twijfelt over welke stappen te nemen. En misschien is het zelfs groter. Wil je niet alleen een andere baan, maar wil je je leven ook omgooien? Nou, dat is dus precies waar ik je mee kan helpen. Dus wil jij doorpraten over jouw situatie? Neem dan even contact met me op via birgitselma.com/gratis-advies-gesprek-met-birgit-selma. Deze link zet ik ook even onder de podcast, net zoals de links van het bedrijf van Floris. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.